kerk in blijde verwachting. We letten op haar strijd. We letten op haar veiligheid. We letten op haar voeding. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Het is de eerste Adventszondag vandaag. Dat is de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. De dag van de verwachting. Adventus Rex, de koning komt. Dag van de komst, zoals de moeders in blijde verwachting waren. En een van de moeders die het kind brachten ook in blijde verwachting is. En dan zingen we liederen, doe intocht, Heer in mijn gemoed. Dominee van Dijk die vertelde trouwens dat er eens een keer een kindje was, die hoorde dat liedje ook zingen op een plaatje of zo vroeger. Doe intocht, Heer. Toen vroeg ze aan de moeder, is dat nou, gaat dat over Sinterklaas? Intocht, ja. Nou ja. En dan zingen we, o werelds hoogst verlangen. Dan moet je begrijpen hoe we dat bedoelen. Want in het volle leven van alle dag is dat natuurlijk helemaal niet zo. Oh nee, dominee, nee. Nee, de wereld verlangt naar van alles. Seks en geld en weelde en vakanties en genieten en mooie horloges en vette auto's en dure sieraden en paleizen. De wereld geniet. Maar Jezus, daar staan ze niet voor in de file hoor. Moet u niet denken. En u ook niet hoor. En ik ook niet. Want dat we hier zitten is geen verdienste dat je nog een lintje kan krijgen van de Heer. Geloof u toch zelf niet, hè? De mensheid verlangt naar dingen van beneden, van de aarde, van het zichtbare en het tastbare. Dat zit in onze genen. Maar dat verlangen dat wij dan bedoelen, dat is er toch wel. En dat is altijd zo moeilijk te vertalen en uit te leggen aan de mensen. Laat ik maar zo zeggen, dat verlangen dat heeft een negatieve vorm. Hoe bedoelt u dat, dominee? Nou, weet u wat nou schreeuwt om Jezus? Weet u wat verlangt naar de Heer Jezus? Al de honger en de dorst en die tsunamis en die oorlogen en Darfur en Afghanistan en Irak en de echtscheiding en abortusprovocaties en al die zonden en dit, alles wat kapot maakt, ook bij ons en van ons. Wat pijn doet, wat een mens doet, zuchten en o God, zoals dat willeke vrijdag, dat je niet eens een lichaam hebt om te begraven, o God. Dat is adventsverlangen. Nooit is gezucht in je leven. Nooit is thuis met je tranen in je kussen gelegen. O God. Op het strand gelopen of in de duin. Hoe moet dat nou verder? Ik weet het niet meer. Dat is o werelds hoogst verlangen. Dat is de plaats van de kerk. Zo is de kerk in verwachting. In haar nood. Nee, dat zag ik niet uit mijn duim horen. Of ik schud het zo niet uit die mooie toga mouwen. Nee, dat zegt de Bijbel zelf. De Heilige Geest. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Zo heeft hij de vrouw vervolgd die het jongske gebaard had. Aan die vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen naar de woestijn, naar haar plaats, al waar zij gevoed wordt een tijden, een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Dat is de kerk in blijde verwachting, maar wel in de nood. Nou, letten we eens op die strijd. Het gaat dus in de tekst over een vrouw die een kind baart in Openbaring 12. U weet wat dat is. Moeders vanmorgen, wie, en ik weet gelukkig ook hoe dat is, een kind krijgen gezien. En dan een vrouw en een kind, ik denk aan Eva met Kain en Abel, waar het mag. Maria met de Heer Jezus in de kribbe van Bethlehem, en dat mag, dat zijn typen voor afschaduwingen van moeder de kerk. Die vrouw is de kerk die haar kind Jezus koestert. Die hem draagt als haar een en al. Want een moeder en een kind, dat is toch een van de mooiste dingen in de wereld. Maar ja, daar met kerst in Lucas en zo lijkt alles mooi en rustig, hè. En onze stupide commerciële kerstromantiek heeft het helemaal bont gemaakt. Je hebt er een idyllisch plaatje van een volmaakt mooi blond vrouwtje. Met Jozef als de ideale echtgenoot met zo'n grote glimlach. En dan zo'n klein babytje, perfect hemels kindje, suja suja kindje. En als je daar nog niet zo van houdt, net als ik, dan moet je uitkijken, want ja, hoe gaat dat in veel huizen op 24 december, weet u wel, als Amerikaans ook een beetje krijgen, die is steeds meer, hoe gaat het, staat er zo'n vrouw te gillen tegen de man, of omgekeerd. Ellendeling, het is kerst, je moet meedoen aan de sfeer, hufter. Ja, feest van liefde en vrede. Je verknoopt alles. Feest van liefde, the American way of life, ja, ja. Nou, in Openbaring is het heel wat anders hoor, met je liefde en vrede. Johannes die schrijft, er staat een draak voor de vrouw. Ja. Ja. Bij het carnaval zingen ze, er staat een paard in de gang. Nou, er staat een draak voor de vrouw. Nou, die draak heb ik al in een paar preken geprobeerd uit te leggen. En op die wijkavel, dat is de duivel, de Satan. Die vrouw is dus de kerk, de moeder, Eva type, Maria type van de kerk, de moeder. En dat kind is de Heer Jezus. En vanaf het begin van de schepping af, want het was al boven in de hemel, zat hij al achter de Heer Jezus aan. Hoe dat ging, weet ik ook allemaal niet. Maar het staat er heel duidelijk, kup en klaar. En daarna is hij op de aarde geworpen. En eerst die Adam tegenkwam, dat was zo wat de duivel. Gelijk achter ze aan. En hij is bezig om Jezus uit u en jullie en mijn hart en leven weg te halen. En dat doet hij al vanaf het begin. En dat heeft hij ook nog eens extra gedaan toen Jezus op aarde kwam en vlees werd. Het is de advent niet waar. In de kindermoord in Bethlehem. Dat is ook wel geweest hoor. Die duivel verknalt de kerstsfeer. De hufter. Ja. Heeft het levenslang gemunt op u en jou. En op Jezus vooral. Denk aan die verzoeking in de woestijn. Want toen Jezus kwam was de duivel nooit zo sterk tekeer gegaan in de wereld als toen. In die 33 jaar dat hij op aarde was. En toen met al die, nou ja, met al die bezetenen en zo. Dat doet hij vandaag nog. Oh ja, zegt u, doet hij dat nog? Ja. Het gaat over u en jou en mijn leven. Blijde verwachting en ruw gebroken, kapotgeslagen verwachtingen. De boze die achter ons aanjaagt. De strijd die dat met zich meebrengt. Dat is de kerk. Strijdende kerk. Als je dat niet kent, dan ben je geen lid van de kerk. Want tegenwoordig is het allemaal zo lieverig en zo halleluja-achtig. Je zou ze bijna zo met een helikopter de hemel in zien vliegen. Nou, dat is niet de dagelijkse dingen, de strijd, de geestelijke strijd. Die duivel zit vooral achter gelovigen aan, weet u dat? Kijk, de rest van vindt hij allemaal wat best, laat die maar gaan, die gaan de gang toch wel. Maar die gelovigen, die moeten God kwijt, die moeten Jezus kwijt, die moeten van dat kind af. En denk niet gering over die ellendeling. De ploert, zegt Luther. Hij wordt in vers 3 getekend met 7 hoofden, die draak. 7 hoofden, 7-koppig monster, dat is getal van de volheid. Met andere woorden, hij ziet en hoort alles, overal en om zich heen. En zijn denkkracht is bijna volmaakt. 7. Een genie. En dan komt hij als een briesende leeuw, zoekende wie die verslinden kan. Ah! En dan komt hij weer als een engel van het licht. Wat betekent dat dan eigenlijk? Want dat lezen we allemaal wel eens, en dat hoor je wel eens. Wat betekent het? Een engel van het licht, dat wil zeggen dat hij in de vorm van God komt in je leven. Van de kerk, van de Bijbel. Dan gaat hij zich verkleden, dan doet hij je mondbakkes op. Doet hij net of het de Heilige Geest is. Allemaal oprispingen van de boze. Dat is moeilijk te onderscheiden hoor. Maar dan moet je goed in de gaten houden. Want van die mensen die leven alleen maar bij visioen. En ik heb van God gekregen dit en ik heb dat. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Nee, ik heb het zelf gehoord. Hou je mond. Lees maar bij je Bijbel. Dat is alles. Dat is meer dan genoeg. Blijf bij de Bijbel. Ja, maar God heeft mij zelf gezegd dat ik... Blijf gewoon een nuchter en normaal alsjeblieft joh. Er zijn al honderden secten door ontstaan met leidslieden die meer kapot hebben gemaakt dan gebouwd in levens van mensen. En dan komt hij weer, dan gebruikt hij onze sterkste plekken, maar ook onze zwakste plekken, maar daar is hij ook meester in. En hij gebruikt de mensen om je heen. Ja, die duivel, ha, zevenkoppig monster. Hij werkt ook vaak met een verkleinglaasje. Vroeger hadden wij een vergrootglas als jongen, dat hebben u, weet een heleboel hier ook wel. Dan zat je in de tuin, of in het strand, of in de duin, en dan ging hij met zo'n vergrootglas, stukje papier, en dan ging hij proberen een vuurtje te maken, weet je. Maar hij werkt ook met een verkleinglaasje. Stel toch niks voor, joh. Doe dan maar, joh. Ah, joh, dat is toch allemaal zo. Hop. En dan kan je soms een enorme zonde vallen. En zodra je dat gehad hebt, dan gaat hij een vergrootglas gebruiken. Dan laat hij je denken dat je voor eeuwig verloren gaat. Dat je nooit meer vergeven kan worden. Dat je de slechtste van allemaal bent. Dan maakt hij je kapot. Als de duim begint met een verkleinglaasje. En als je dan gevallen bent, neemt hij een vergrootglas. Goedemorgen. Denk aan Manasse. Manasse. Er staat in een van die apocryfe boeken. Dat zijn die boeken die achterin de oude staat. Die zitten hier ook achterin. Helaas worden ze niet meer bij de... Ja, in de nieuwe vertaling worden ze, in de nieuwste vertaling worden ze erbij gedrukt. Dat hadden ze altijd moeten doen. Want die mag je bij ons wel gebruiken als illustratie, als een plaatje bij de preek. Maar je mag er niet uit preken, maar die zijn toch zeer betrouwbaar, hoor, kan ik u zeggen. En er staat ook het gebed van Manasse in, die koning. En dan staat er op zo'n gebed, mijn zonden zijn als het zand van de zee. Ja, nou dat is wel heel somber en donker. Kan het niet wat vrolijker? Maar ja, dat doet die duivel toch? Dan komt hij met een verkleinglas en dat een vergrootglas. Als het zand er zit, jij wordt nooit zalig. Jij komt nooit meer in de hemel. En als je gaat bidden, dan doet hij de hemel op slot. Dan denk je, het helpt toch allemaal, God hoort me niet. En als je eens een keer op de bergen mag zitten, je mag eens roemen in Gods genade en Gods grootheid, dan zegt hij, zou het allemaal wel echt zijn? Als het donker is in je leven, maakt die duivel het nog donkerder. En als het licht is, doet hij steeds het licht uit. Onderschat hem niet hoor. Zevenhoofdig, zeven kop. En dan staat erbij, hij heeft ook nog eens 10 hoornen. 7 koppen met 10 hoornen. Ja, hoe dat er precies uitziet, weet ik niet. Ik heb al die vreemde plaatjes wel eens gezien in die boeken. Nou ja, is allemaal een beetje wat de mensen ervan brouwen. Maar het betekent wel dit, dat hij niet alleen een geweldige denkkracht heeft, dat hij niet alles ziet en hoort, maar dat hij ook een geweldige stootkracht heeft. Hij is sterk. En geen mens is tegen hem opgewassen. En wie meent dat hij staat, moet er maar op toezien dat hij niet vallen. En die 10 hoornen worden steeds meer merkbaar naarmate het einde van de tijden nadert. Naarmate Jezus Christus wederkomt. En met toenemend geweld zal die zich op de vrouw en het kind, op de kerk en haar Jezus storten. En de vervolgingen worden weer steeds zwaarder. Te vuur en te zwaard. Kijk eens in Indonesië en zo. Daar islamieten en christenen, hoe de christelijke kerken daar in de brand gestoken worden. Of in China, of in sommige Afrikaanse landen. Hebben wij toch geen benul van, wij verwende kapitalistische christenen. Let op het werk van Anne van der Bijl, Open Doors. Nog steeds worden huizen en kerken in brand gestoken hoor, in de wereld en mensen vermoord. En we gaan het steeds normaler vinden ook. Dat is die stootkracht. En dan zeggen we, ja dominee, ach ja, maar dat zullen vast wel misdadigers geweest zijn die waar u het over hebt. Het zullen wel staatsgevaarlijke lieden geweest zijn hoor, want dat doe je toch niet zomaar. Bovendien, ja ach, wat trekken we ons er van aan, dat is te ver van mijn bedshow hè. Ja, tot ze aan je kinderen komen. Nou ja, ja, tot ze aan je kinderen komen. Dat gaan de wetgevingen in ons land allemaal niet opleveren straks. En we moeten toch zo uitkijken, gemeente, dat het straks niet gewoon wordt dat de oude mensen op een bepaalde leeftijd, nou ja, dan laten we ze inslapen, heen, met een muziekje op de achtergrond, ach, die lieve goede dood uit Thanatos. En als je geen plaats meer hebt voor kindertjes die gehandicapt zijn, we zijn nou al zover dat de mensen die ze toch willen krijgen, kan je van tevoren al uitzoeken, weet je wel, en dan moet je het maar zelf gaan betalen straks. Ach ja. En dan kan er misschien wel eens een tijd komen dat ze zeggen, ja, dat klinkt misschien vreemd, dat ze zeggen je geloof of je kind. Zoals in Rusland in het communisme geweest is, waar mensen hun kinderen thuis kregen door zeef met kogels in een kist. Ongeluk, zeiden ze dan. Je geloof of je kind, ze zullen toch maar bij mij aan de Rijnstraat komen daar, zeg, met een geweer. Je geloof of je kind, dominee, met al je mooie preken. Wat zou ik doen? Misschien zou ik wel zachtjes in mezelf bidden, God vergeef me. Maar mijn kinderen blijven ze af, hè. Jezus gaat die tijd gelukkig verkorten. Moeten we maar blij om zijn, hoor. Hij maakt de tijd kort. Hij komt spoedig. Waarom moet het nou allemaal, die strijd, hè? Waarom moet die kerk zo in die strijd verkeren? Waarom is dat? De God kan die Satan toch zo wegbannen? Waarom beteugelt hij die draak niet? Waarom moet de kerk er allemaal doorheen, hè? Ja, mijn lieve kind, daar hebben we er al zoveel mee geworsteld in de Bijbel ook, hoor. Nou ja, een paar redenen die ik er zo uithaal, maar in de eerste plaats, een dienaar is niet meerder dan zijn Heer. Het is die draak om dat kind te doen, om Jezus te doen, en daarom leidt die moeder mee, of die vrouw. Dat lijden is een afglans van het lijden van de Heer Jezus. Hij wil een kruis en wij dan niet. Hij wil aangevochten tot de dood toe en wij niet. Hij een doornenkroon en wij dan heerlijk met juweeltjes en kristallen naar huis. Hij is het hoofd en wij zijn lichaam. Als ze hem vervolgen, hebben wij er toch ook last van. In de lijden hebben wij gemeenschap met Christus. Dat is een van de redenen waarom die strijd noodzakelijk is. In de tweede plaats, God wil ons leren wat de kracht van het woord is in die strijd. Dat is niet een of ander flodderromannetje. Geen stripboek. Het is geen Asterix en Obelix. Zo'n sterke en zo'n kleintje. Het is een slagschip vol dynamiet. Dat de duivel bestookt met de ene explosietorpedo naar de andere. Dat woord van God is niet alleen maar een troostboekje voor je particuliere ziel, maar het is ook een strijdboek. Een wapen, het wapen in de strijd tegen de boze in ons leven. Er staat geschreven, zegt Jezus. In de derde plaats laat God ons in die strijd, omdat we daar gelouterd worden. Het goud van het geloof moet bovenkomen en die rommel moet er allemaal af. De erts afvallen, die slakken. Of anders gezegd, wij liggen in de drakenzeef en die zeeft ons als de tarwe. Het meel moet er naar beneden en dat vuil, die kaf moet blijven liggen. Nou, dat doet de duivel ook in ons leven. Het levende brood moet overblijven. En de Heere doet het als het ware omgekeerd, evenredig, precies hetzelfde. De duivel moet eruit. En het geloof moet overblijven. En in de vierde plaats, het laatste stukje, het is adventstijd. Weet u wat zo weinig leeft bij de mensen, wat ik hier toch al een heel aantal jaartjes mag en probeer, met al mijn fouten en gebreken in de preken, door te geven, het Maranatha moet gehoord worden en geboren worden en beleefd worden. En naarmate het einde nadert, moet dat krachtig en sterk zijn, niet zweverig, nuchter. Maranatha, kom, Heere Jezus, we zijn adventsgemeente. Dan moeten we, dat hebben we veel te lang overgelaten aan Pinksterbewegingen en Zevende-dags-Adventisten en zo en allerlei sekten en stromingen. Maar het moet juist in de kerk gaan leven. Brandende harten. Verlangend, brandend verlangen. Omdat we in de nood verkeren van de strijd, verlangen wij naar de wederkomst van Jezus. En dan begrijpen mensen het niet en zeggen ze, ja, nou wilt u zo graag dat hij komt dan en uw kinderen dan? Nou, van mij mag hij nog wegblijven hoor. Hebt u geen nood dan? Bent u niet begaan met al die ellende om u heen? Bent u zo van beton geworden? Want in de grote dag van zijn wederkomst zal er eindelijk een eind komen aan alle zonden in de wereld. Dat is toch het grootste wat je kan wensen. En ook in mijn leven, dan kan ik niet meer liegen en bedriegen en dom doen en allerlei dingen doen. Dan hoeven we niet meer te zondigen, dan zal het ook niet meer gebeuren, want God is daar garant voor. Dan zal de hele nieuwe hemel, de nieuwe aarde, een en al volmaakt zijn tot de eer van God. En dan zal Jezus zich volgen. Oh, dat is toch waar de wereld om schreeuwt, dat is Advent. Dan zijn we allemaal met lichaam en ziel bij hem en de draak voorop en met al zijn demonen en alle vijanden liggen ontwapend en vernietigd. En dan zijn de kerk en het kind, moeder en het kind zijn weer eeuwig samen. Maar je weet jullie toch wel eens hoe, wat is dat een zaligheid als je zo thuis zit en dat kind tegen je hand. Gisteren hadden we nog Sint bij ons thuis, nou ja. Erg druk allemaal, maar die kleinkinderen, daar staan zo feesten. Daar staan zo feest. Nou, daarvoor die strijd onder andere is toch de moeite waard. Dan de veiligheid van die kerk in die strijd. Want die 7 hoofden en die 10 hoornen hebben dus als doel om die gemeenschap tussen die vrouw en dat kind kapot te maken. Tussen de kerk en tussen Jezus. En dan staat er de vrouw vluchten. Bij vluchten denken wij gelijk aan asielzoekers, die vluchtelingen, die bootjes allemaal. En bij die grenzen van Amerika, vreselijk hoor. Dan sterven er heel wat onderweg en zo. Ik bedoel niet al die gelukzoekers en die gouddelvers en die misdadigers die hierin rennen. Maar de echte vluchtelingen die voortgejaagd worden met de dood op hun hielen. Zo is die vrouw, die kerk. Ze vluchten. Ja, dominee, dat begrijp ik niet. We zingen toch ook, dat heb u wel eens gezegd, dat uw moeder dat heeft laten zingen op het graf staat op en strijdt de goede strijd. Ja, dat heeft ze laten zingen, ja. En Paulus die zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ga je toch niet vluchten? Ja, ja, maar bij die strijd hoort ook het vluchten. Kijk, je kan niet 24 uur per dag maar doorknokken en alleen maar aanvallen. In de strijd hoort ook strategie, verdedigen en vluchten hoort er ook bij. Om die vijand een tijd te ontlopen, om nieuwe krachten op te doen en nieuwe voorraden aan te slepen en zo. Dat is toch logisch, moeders, als iemand achter jouw kind aan zit. Zoals die halve garen daar bij die school met dat mes en die strot doorsnijdt. Of als je huis in de brand staat, dan probeer je je kind toch in veiligheid te brengen. Dan ga je toch niet in die vlammen staan de hele tijd. Dan probeer je weg te rennen. En als iemand achter, dan probeer je toch te vluchten. Dat hoort ook erbij, bij die strijd van het leven. Nou, dat doet die kerkvrouw ook. Maar waar moet die dan heen? Waar moet die kerk dan heen? Als de duivel je opjaagt als een bezetene in deze wereld. Nou, de tekst zegt naar de woestijn. De woestijn? Ja, de woestijn. Waarom de woestijn? De woestijn was van ouds de plaats waar je niet direct in levensgevaar verkeerde. Als het om menselijke vijanden ging. Je had veel minder kans gepakt te worden, want er woonden bijna geen mensen. Niemand was daar en je had enorm veel zicht. Hier en daar wat heuvelen, maar je kon veel beter zien wie er allemaal aankwamen. En je zag ze zo in de vette met die stofwolk aankomen met die paarden en die muilezels. En je had er spelonken en holen in de woestijn om buiten het gezicht van de slang te zijn. Dan staat er letterlijk in het Grieks apoprosopou tou opheos. Apoprosopou. Het prosopou van de slang, dat is het. Pro, het voorgezicht, het aangezicht van de slang. Kijk, je kunt vlakbij iemand zijn en zit je bij elkaars lip, weet je wel. Je kunt ook heel erg van elkaar vandaan zijn. Dat wordt hier bedoeld. Zoals in de oorlog, die Drentse duinen en de Biesbos, dat waren allemaal plekken waar de mensen van het verzet konden schuilen. En die Engelsen en de Amerikanen die hier kwamen, die En het vliegtuig en zo, daar was hij het aangezicht, de pro soupo van de Duitsers even kwijt. Nou, daar moeten wij dus ook heen. De woestijn, hoe moet ik dat vertalen heel concreet? Nou, dat wil zeggen dat je niet in de volle drukte van het leven duikt. Dat je af en toe uit het centrum van de stad weggaat, als het ware. Weg van al die drukte. Weg van al dat gedoe. Kerken hebben zich na de Tweede Wereldoorlog steeds meer in de drukte gestort. Gingen zich steeds meer druk maken om wat er in de wereld gebeurde. En die deden mee met politieke kwesties en anti-oudspansinezappels in Afrika en zo. En daardoor heeft die draak de kerk voor een groot deel kapot kunnen maken in ons land. Maar de woestijn, daar is het oord dat je ook de afzondering, de stille tijd, de rust zoekt. Dat is het sacrale en liturgische bestaan, kerkgebouwen, de erediensten, het evangelie, de troost van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarom is het zo belangrijk dat we hier regelmatig komen. Dat is de woestijn in de Bijbelstaalgebruik. Woestijnkerk. Daar zitten we even zo in het holle van Gods hand, onder de vleugelen van de... Van Gods genade. Zoals de handschriften van het Nieuwe Testament bewaard werden eeuwenlang in een klooster in de Sinaï-woestijn. Zoals Luther vluchtte naar de Wartburg en daar de Bijbel heeft vertaald, die heel Europa heeft gekregen. Juist in de woestijn hebt u ook iets van die rustpunten in uw leven, gemeente. Nou ja, dominee, dat kan allemaal wel wezen. Hoe kom je daar in die woestijn? Want je hebt toch ook je werk en je moet gezinnen stichten. Je moet je brood verdienen en je moet de wereld ordenen. We hebben toch een cultuuropdracht. Ja, rentmeesterschap. Ja, maar het gaat erom dat je niet 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar alleen maar daarmee bezig bent. Dat de winkels altijd open zijn. Dat de bedrijven alleen maar vol continu werken. Ja, de halve wereld is al zo ver, maar dat is niet goed. Dan word je opgegeten door die draak. Daarom geeft God die vrouw de mogelijkheden om naar die woestijn te vluchten. Wat krijgt die vrouw dan? Twee vleugels, staat er. Vleugelen. Wat zijn dat? Nou, dat is wat God bedoelt als hij zegt, gij lieden hebt gezien hoe ik u op adelaarsvleugel heb gedragen. Uit het geheel van de Bijbel kunnen we opmaken dat het twee vleugels zijn van geloof en gebed. Linker G en rechter G. Geloof en gebed, daarmee kan je vluchten. Nou, is dat alles, dan moet je daarmee tegenover die 7 koppen en die 10 hoornen staan, met geloof en gebed. Ja, dat is alles. En dat is genoeg. Nou, dat zie ik niet zo zitten. Oh, ik wel. Het zijn geen vleugels van een fruitvliegje. Het zijn geen vleugeltjes van een kolibrietje. Nee, vleugels van een arend of van een adelaar. Weet je hoe groot die zijn? Klapwiekend, majesteitelijk. En hoe sterk die zijn. Maar ja, dan moet je ze wel gebruiken, die vleugels, anders word je vleugellam. Die ene G, geloven, dat is geloven. Dat is je vastklampen aan, rusten in leven uit Gods belofte. Dat is een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat is bij Jezus blijven, bij zijn woord blijven. Denk aan al die heerlijke beloften. Vrees niet, gij wormpje Jacobs. Vrees niet, gij volkje Israëls, ik help u, spreekt de Heer, en uw verlosser is de Heilige van Israël. Of ik heb de wereld overwonnen, ik ben God de Almachtige, of ik geef de moeder kracht, en die geen sterkte heeft. Of ik zal u verdrukte, door stormwind voortgedrevene, ongetroost. Ik zal u stenen, daar kwam die ene tekst gans sierlijk leggen, op uw saffieren grondvest, ik maak een juweel van je. Of geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis, al zie je er niks van. Geloof, ene vleugel. En die andere vleugel, het gebed. En bidden, dat is de ademhaling van het geloof, immers. Jaren terug, wel eens een paar keer over gepreekt, dat is wat water is voor een vis. wat een zuurstoffles is voor een duiker. Wat lucht is voor de mens, het snoer wat ons aan God bindt. Weet u waarom wij het nou vaak verliezen in die strijd tegen de duivel? Waarom we vaak onder liggen? Allereerst omdat we die vleugels helemaal niet of veel te weinig gebruiken. Dan kom je niet ver. Of omdat we maar één vleugel gebruiken. Je hebt van die mensen die bidden maar. Die hebben maar één vleugel. En ze komen geen stap verder. Ja, maar blijven vragen, hè. Ja, maar blijven bidden, hè. Ja, dominee, och. Maar mensen weten het nooit zeker, hè. Die hebben maar één vleugel. Maar die geloofsvleugel, die hangt slap. En er zijn er bij die hebben alleen maar die vleugel, maar die bidden nooit. Die geloven zo automatisch, tuurlijk geloven, die geloven vanzelf wel, maar die hebben de verborgen omgang niet met God, die bidden nooit. Die kennen de bidruimte niet. Dan wordt het vlak in je leven. Er zijn erbij, die hebben het verliegen verleerd. Kan dat dan? Nou zeker, zeker. Ik heb vroeger als student kanaries gefokt van die brandweerrooien, prachtig, mooi. Probeer om ze zonder poeder toch rood te krijgen. Dat is een kunst. Maar als hij heel lang in zo'n hokje zit, dan verleert zo'n beestje te vliegen. Hoor. En als je hem dan buiten laat zien, dan ziet het er niet uit als ze zo fladderen. Dan kunnen ze niet eens een stuk vliegen. Dan moeten ze weer helemaal leren, van voren af aan. Nou, dat is in het geestelijke leven net zo. Dan gaat alles goed. En voor de winter zit je in je hokje, hè. Niets, geen tegenspoed, en toen verslofte het allemaal. Ja, bijbellezen is versloft, dominee, ik bid niet meer, de kerkgang is versloft, alles is versloft. Dan komt die draak een beetje dichterbij. Hebben ze niet door. En dan ben je je vrouw plotseling zat, of je man zat. Dan wil je niet meer vechten. Want iedereen, die doet het toch. Van de week weer, dat zei ik toch, tot 3:50 gezeten, ergens, je wordt er doodmoe van. Ze willen weer met handen vandoor, of ze gaan stelen van de baas. Wat maakt het nou uit? Iedereen doet het toch? En ze gaan steeds meer vloeken. Of ze lopen elke dag half dronken over straat te zwalken. Dan komt die straat steeds dichterbij. En dan moet je vliegen, want dan moet je wegwezen. Dan wordt het een beetje eng. En dan kunnen ze het niet meer. Kan het niet meer. Ja, je hebt die vleugels niet gebruikt al die jaren. Wie God verlaat heeft smart of smart te vrezen. Wat een taal. Ja, maar als het puntje bij het paaltje komt, is het nou waar hoor. Vraag het maar aan velen om je heen die er nou spijt van hebben als haar op haar hoofd. Of je hebt ballast aan je vleugels hangen ten laatste. Dan kom je helemaal niet van de grond. Gaat niet. Ja, dominee, ik wil wel hoor, maar... Nou, wat maar. Ja, maar ik ben zo zwaar opgevoed en zo streng opgevoed. Ik ben het spook zat. Ballast. Of mijn twijfels, of mijn zorgen, of mijn kleingeloof, of mijn gezondheid. En ik heb dat, en ik begrijp het niet, en ik vind het zo moeilijk. Waarom? Waarom doe je zo'n zwakke greep naar Gods belofte? En naar Jezus zelf. Dat is allemaal ballast. Dat moet je van je afschudden van die vleugels, zoals die eend de druppeltjes van zijn veren af kan schudden. Heeft de Heere het daarna gemaakt dan in uw leven? Dat kan u toch niet zeggen? Ballast, zorg dat het geloof stevig is en sterk. Dan mag je nog voluit van de wereld genieten. En dat het gebedsleven eerlijk is en oprecht. Ben u wel eerlijk in uw gebeden? Vertelt u wel alles aan de Heere? Ook al je eigen fouten en zonden en gebreken, je zwakheden. En vraag je wel elke dag, want je mensen die bidden voor iedereen, behalve voor zichzelf. Ook enge mensen hoor. Dan worden van die hele vrome mensen die, ik krijg er altijd de zenuwen van. Ze bidden voor die, ze bidden voor dat, ze bidden wel eens voor uzelf. Hebben in de spiegel gestaan en je zegt, oh God, ik zie er niet uit. Juist, daar moet je eens mee beginnen. Elke dag bidden of die eigen zwakheden wil helpen. Beleiden we onze zonden wel. Krediet op God nemen, mag u doen hoor. Er staat zoveel kapitaal op de rekening van zijn genade, is niet te geloven. Je mag opnemen zonder debetrente en zonder limiet, 24 uur per dag. Doe het dan! Ruim al die rommel op en laat u leiden en vlieg, vlieg met me mee. Nee, niet met Paul de Leeuw naar de regenboog. Maar naar de woestijn. Nou, voor mij naar de regenboog van Gods verbond. Dan mag het nog. Naar de woestijn met het kind. Gij hebt gezien hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat is adventsveiligheid. Nog heel kort het laatste, haar voedsel. We hebben gezien die kerk, die vrouwen, dat kind in haar adventsstrijd, in haar adventsveiligheid in de woestijn, en haar voedsel, want er staat er ook van die vrouw, van die kerk in de woestijn, op dat zij haar al daar zouden voeden. 260 dagen, dat is het eerste stukje. Een tweede stukje, er al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd. Hé, hey. Ja, daar zit een keuken in de woestijn. Er zit niet alleen maar die vrouwen dat kind, er zitten blijkbaar ook wezens die kerk voeden. Dat zijn Gods voetengelen. Want er heeft wat engelendivisies in dienst. Denk maar aan het manna in de woestijn. En het water uit de rots. En de kwakkelen, die kwarteltjes die daar naar beneden kwamen vallen. Denk aan die raven bij Elia. Denk aan die gebakken koeken en die kruiken water. God heeft een eigen keukenbrigade in de engelenwereld. Opdat de zijnen in de woestijn niet omkomen en sterven. En die engelen zijn er nu nog. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat zijn de engelen der gemeente. Huh? Ja. En wat zijn die engelen der gemeente? Dat zijn wij. Dat zijn uw voorgangers. Die u het evangelie verkondigen. Het levende brood proberen te eten te geven. Die u net als vorige week het avondmaal bedienen. Waar was u toen allemaal? Heb je geen eten nodig in de woestijn dan? Brood en wijn. Tekenen van Jezus gebroken lichaam en vergoten bloed. Ja, dat duurt zo lang. Wacht maar tot in de eeuwigheid wat lang duurt. De vrouw in de woestijn die komt niet om. Die leeft niet van allerlei luxe restaurants met Michelinsterren. Maar van de voeding van Gods prediking. Nee, is niet altijd mijn lievelingskost. Dat is gevaar, als je zoveel dominees hebt, dan kun je allemaal bij je lievelingetje gaan zitten. Het is niet altijd even lekker, maar eet het maar toch op, gemeente. Want je bord moet leeg. Ouders net als je kindertjes, die zou je moeten leren eten. Je kan natuurlijk niet zeggen, nou, als je die lust laat niet maar staan. Stel je voor, zeg dat ze 5 weken niet eten, dan gaan ze dood. Moet je naar het ziekenhuis, ga je infuus, dan moeten ze eten. We moeten ook blijven leren. Verwen ze niet zo met 4 groenten tegelijk en zo allemaal vandaag de dag. De wereld gaat er aan stuk aan die flauwekul. Allemaal wilde en luxe. Eet u regelmatig, geestelijk en op tijd. Zijn tijd, halve tijd, tijden, hele tijd. Dat betekent dat er een vast patroon en een vast schema in zit. En zo leidt die vrouw geen zielenhonger, wordt ze met een vast geloof geleid. Door de woestijn heen, naar het einde der tijden. En door het einde der tijden heen, door de branding heen, de haven binnen. Daar vind ik mijn lust. In die haven van rust. Nog is het adventstijd. Nog luiden adventsklokken. Nog wordt de adventsstrijd gestreden. Nog is er de adventsbeveiliging. Nog is er adventsvoeding. Opdat het blijft klinken hier en in uw en jouw leven en bij mij. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Want hij heeft het zelf beloofd. Zie, ik kom spoedig. Geloof dat evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.